Verrassende Vakkennis, een podcast van Sozijn. Laat je inspireren door je collega's, praktijkvoorbeelden en verdiepende vakkennis. Verrassende Vakkennis, de podcast voor ons vak.
Vandaag gaan we het hebben over floorplay. Een methodiek voor kinderen. Maar wat is floorplay eigenlijk precies en voor wie is het bedoeld? En is het alleen voor kinderen of toch niet? Mijn naam is Karen Breukers, communicatieadviseur bij Sozijn. En tijdens deze podcast ga ik in gesprek met Carolien en Margreet. En dat zijn twee floorplay-specialisten. Carolien, wil jij je even voorstellen?
Ik ben Carolien Lene. Ik ben floorplay-specialist sinds een paar jaar. Daarvoor ben ik al 12 jaar werkzaam als fysiotherapeut bij Sozijn. Maar goed, ik heb de afgelopen jaren floorplay ontdekt en heb me daarin gespecialiseerd.
Mooi. Margreet?
Margreet Roversen. Ik werk als gedragswetenschapper bij Sozijn. 13 jaar denk ik en verbonden aan het orthopedagogisch centrum in de Liemers. En floorplay kwam op een gegeven moment op mijn pad. Vond ik heel interessant en ben ik me in gaan specialiseren.
Nou, ik ben ook wel ontzettend benieuwd natuurlijk naar het floorplay. Ik heb begrepen, ja, het zegt het eigenlijk al, hè, het is het spelen op de grond. Maar wat is floorplay verder precies?
Het is een methodiek waarbij je in spel gaat met het kind, waarbij je het kind gaat volgen en zo probeert om inderdaad sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. En dat doe je door middel van spel, door middel van aansluiten bij een kind. We zijn ook ouders aan het coachen en we zijn bezig met dit te introduceren op de groepen van onze kindercentra, waarbij wij ook coachen en kinderen daarin begeleiden.
En je zei het kind. Kun je leeftijdsgrenzen aangeven? Voor welke kinderen is het bedoeld?
Voor kinderen van 0 tot 7 jaar.
Oké.
Ja. Ja. Want daar richt het zich eigenlijk heel erg op. Hoe vergroten we de interactiemogelijkheden van een kind? Want hoe meer je in interactie bent met je omgeving, hoe meer je ook op gaat pikken en gaat leren. Dus dat komt de ontwikkeling heel erg ten goede.
Ja. En waarom lukt dat bij floorplay dan zo goed?
Omdat het een hele speelse manier is. Je bent steeds gericht op, waar zit nou het plezier van dit kind? Waar wordt hij blij van? Want als we dat weten aan te boren, dan zie je ook vaak dat het om meer vraagt. Dat initiatief gaan nemen, bijvoorbeeld tot contact. Maar wanneer het dan lukt om zo aan te sluiten, ook voor ouders of begeleiders, dat je ziet dat het plezier van een kind toeneemt, doet dat ook iets met je eigen beleving van plezier. Want het heeft gewoon effect.
Ja. Ja. Je gaat letterlijk naast het kind staan, zitten. Tenminste, zo zie ik dat voor me. Klopt dat ook?
Eigenlijk wel. Je start met echt naast het kind gaan zitten en gaan kijken waarbij jij inderdaad kunt aansluiten, waarbij je het plezier van het kind naar voren kunt halen. En van daaruit ga je kijken of er, wat Margreet net zei, of er initiatieven komen, of het kind zelf bij wijze van spreken om herhaling gaat vragen. Want dat wil je natuurlijk. En zo komen er dan interactiemomenten en misschien zelfs al een stukje beginnende communicatie.
Deze methodiek ondersteunt heel mooi het werken met de kinderen op de groepen. Om hen in hun ontwikkeling te stimuleren. Is dit gewoon een hele mooie ingang.
Ja.
En dat geldt niet alleen voor het werken met de kinderen op de groep. Maar ook binnen de fysiotherapie of binnen de logopedie of ergotherapie. Eigenlijk gaat het altijd over interactie met de kinderen.
Kenmerkend voor de methodiek is het symbool van de boom. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, we gebruiken inderdaad voortdurend de boom. Maar de boom staat eigenlijk symbool voor de ontwikkeling van het kind. Als je de boom in gedachten neemt, hè, we beginnen bij de wortels. Dat gaat heel erg over de biologie van het kind. DNA, hoe is een kind geboren? Waar is die mee ter wereld gekomen? Is er sprake van een syndroom of niet? En dat brengen we als eerste in kaart. Hoe zit dat in elkaar? Want de wortels bepalen ook in hoeverre de stam tot ontwikkeling komt. En de stam zien we als sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Daar zitten allerlei mijlpalen in die een kind kan behalen. En hoe beter die stam tot ontwikkeling komt, hoe meer het loof tot groei komt. Het loof van de bomen staat voor complexere cognitieve vaardigheden, complexere sociale vaardigheden. Bij de wortels is het zo dat er ook heel veel aandacht is voor de prikkelverwerking van kinderen. Dus voor sensorische informatieverwerking moet ik eigenlijk zeggen. Hoe werken de zintuigen? Hoe staan ze afgesteld? Komen bepaalde prikkels heel makkelijk binnen en reageren ze heel gevoelig op? Of komen ze juist niet binnen? We zijn dat in kaart aan het brengen. En over het algemeen wordt dat gedaan door de ergotherapeuten. Soms fysiotherapeuten die daar speciale opleidingen in hebben gevolgd. En dat geeft heel veel informatie over welke activiteiten sluiten heel goed aan of juist welke niet. Wat we ook tekenen bij het plaatje van de boom is de persoon naast de boom. Dat staat voor ouders, begeleiders of andere belangrijke personen voor het kind. Daar tekenen we een gietertje bij, want die zorgt voor de voeding. En met elkaar zorgen we voor de juiste activiteiten of stimulans voor een kind om tot ontwikkeling te komen. En wat we ook tekenen is een zon. Dat staat ook voor voeding of positieve gebeurtenissen die positieve effect hebben op de ontwikkeling van het kind. Maar ook de donderwolken. Want dat zien we ook heel vaak. Hè? Ja. Kinderen die allerlei ziekenhuisopnames achter de rug hebben of andere heftige gebeurtenissen. Dat doet ook iets met de ontwikkeling van een kind. Dus ook dat is heel belangrijk om mee te nemen in het plaatje. Ja, binnen Zo Zijn werken we met Ben in de omgeving. Nou, die donderwolk en die zon staat eigenlijk voor de ervaringen.
Ja, en wat ook nog heel mooi is binnen die floorplane, ook met de wortels, is dat je met de verschillende disciplines bij elkaar, je bent gewoon nodig, iedereen is nodig om zo'n boom op te zetten. Want daar hoort een stuk logopedie bij, taalontwikkeling. Wat Margreet net zei, een stukje prikkelverwerking, de ergotherapeut. Een stukje motoriek van de fysiotherapeut. Maar ook hoe is een kind zich verder aan ontwikkelen. Daar heb je de gedragswetenschapper voor nodig. Dus zo ben je ook in het team en ook met de groepsleiding natuurlijk heel mooi bezig om met z'n allen multidisciplinair rondom een kind te werken.
Vanuit floorplay is de gedachte dat de ontwikkeling van het kind niet op te delen is in stukjes. In een stukje taalspraak of stukje motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling. Alles hangt met elkaar samen. Je kan je voorstellen als een kind meer aandacht krijgt voor de omgeving om zich heen, dat hij ook daar misschien naartoe wil kruipen of naartoe wil lopen. Als dat iets is wat hoger staat op de vensterbank, gaat hij misschien ook zich optrekken tot staan. En dus de nieuwsgierigheid naar de omgeving om je heen gaat ook die motorische ontwikkeling ondersteunen. Want je gaat je wereld vergroten. Op het moment dat je naar de andere kant van de kamer kruipt en je moet gaan staan en je moeder zegt dan, poeh, dat is hoog, bijvoorbeeld. Hè. Een kind kan het woord hoog nog niet gebruiken, maar wordt dan wel alweer blootgesteld aan het woord hoog. En hoe meer dat soort situaties voorkomen, hoe meer er ook begrip ontstaat.
Ja.
Die motorische ontwikkeling, die ondersteunt weer de taalontwikkeling. Ja. En andersom, het hangt met elkaar samen. En dat vind ik ook zo mooi, dat dat niet los van elkaar wordt gezien. En dat zie je dan eigenlijk ook terug in hoe we in ons team werken. En wat Caroline ook al zei, we pakken allemaal een verschillend stukje op. Maar het een kan niet zonder het ander. Om een goed beeld te krijgen van een kind, moet je de stukjes bij elkaar gaan leggen.
Ja. Is dat ook wat je bedoelt met dat medewerkers middels die boom meer handvatten hebben gekregen om zich meer bewust te zijn van wat ze doen?
In ieder geval meer inzicht.
Ja.
Want waarom inderdaad je soms met kinderen begint met bellen blazen of alleen maar op schoot zitten. Alleen maar er zijn. Want dat is ook een ervaring die ik zelf heb. Als fysiotherapeut ben je natuurlijk heel erg gericht op het behalen van motorische doelen. Maar als dat niet in contact of met plezier kan, heeft dat gewoon weinig zin. Dus ik was altijd al wel bezig met contact maken en zo. En dan had ik altijd het gevoel van, ja, kom, ik moet aan die doelen gaan werken. En toen kwam ik met floorplay in aanraking. En toen had ik echt zoiets van, oh, maar daarom deed ik dat.
Ja, en dat je ook beseft dat je daar gewoon de tijd aan kunt besteden, ja. Mag besteden.
Ja. Ja. Doordat we weten wat floorplay is, heb je een soort kapstok gekregen waaraan je alles op kunt hangen. En waarom je nu ook weet wat je doet en waarom je het doet.
Dat is ook wat we veel horen na trainingen. Dat mensen zeggen, maar eigenlijk doe ik al best wel veel. Voelt eigenlijk helemaal niet als nieuw. Maar nu weet ik waarom ik het doe en dat het ook echt nut heeft dat ik het doe.
Mooi.
Ja, ja. Dat maakt meer bewust, bekwaam.
Precies.
Ja.
Ja. En verder staat floorplay er ook onbekend dat de ouders er nadrukkelijk bij worden betrokken. Mm-hmm. Hoe betrekken jullie de ouders erbij?
Ik ben zelf aan het werk als ambulant begeleider ook qua floorplay. En dan ga ik dus inderdaad bij een gezin thuis ouders coachen in het spel, in het contact, in de interactie met hun kind. Dus in die zin pakken we ouders erbij. En volgens mij wordt in de oudergesprekken wordt er ook sowieso over de floorplay gepraat en ook daar worden ouders meegenomen in het hele floorplay stukje.
Ja.
Ja.
Dat is mooi, dat ouders het thuis natuurlijk ook kunnen.
Ja. Nu we echt meer floorplay specialisten binnen zo zijn, hebben werken, kunnen we dat ook veel meer thuis aanbieden. Daar waar ouders willen en ook de ruimte ervoor voelen om mee aan de slag te gaan.
Ja, ja. Want jullie hebben ook daar natuurlijk al ervaring mee opgedaan. Hoe is het voor ouders om dat contact met het kind beter te krijgen?
En wat heel erg leuk is, als ik dan kijk naar een kindje waar ik een tijdje geweest ben. Toen ik daar voor het eerst kwam, waren ouders met dat kindje heel erg bezig in die kruin. Dus aan het tellen, Engelse woordjes, de kleuren benoemen. Maar er was eigenlijk geen interactie tussen ouder en kind. En het was voor ouders heel lastig om voor hun gevoel een stapje terug te doen. Maar dan, als je dan de boom erbij pakt en kunt uitleggen van kijk, als we eerst die stam eens goed breed maken, dan heb je kans dat de kleuren, de Engelse woordjes, het tellen ook echt functioneel kan gaan gebruiken. En het was heel mooi om te zien dat ik op een gegeven moment bij mijn moeder kwam en vroeg hoe het ging. En dat ze vertelde, op een gisteravond voor de televisie samen gedanst op de muziek. En hij gaf het zelf aan en we hebben zoveel plezier gehad. Ik heb geen Engels woordje gehoord, dus dat was heel, heel fijn om te horen.
Mooi, ja.
Ja. Maar het kost ouders soms wel even moeite om die stap, voor hun die stap terug te doen. Terwijl het waarschijnlijk een stap vooruit is.
Ja.
Maar dat is nog best lastig.
Kunnen jullie voorbeelden noemen van oefeningen die je daadwerkelijk doet om die stam breder te maken?
Wat je zou kunnen doen als je heel erg laag in de boom gaat kijken, dan zit je op een stukje reguleren en ontspannen zijn. En interesse hebben in de omgeving. Vaak zie je bij ons kinderen die zitten in een bepaalde bubbel. En zijn heel erg bezig met bijvoorbeeld autootjes op een rijtje zetten. Of alleen maar heen en weer rijden met een autootje. En dat is heel moeilijk om daartussen te komen. En wat je dan probeert is inderdaad interessanter te zijn dan dat autootje. Om te kijken of je in dat blikveld van het kind kunt komen. Of je van daaruit door bijvoorbeeld te stoeien, te kietelen, bellen blazen. Echt van die hele basale spelletjes kunt gaan doen. Om te kijken of een kind jou interessant genoeg vindt om op te gaan reageren.
Om zijn of haar aandacht te krijgen, ja. Letterlijk.
Ja. Ja. Bij het ene kind is het heel fijn om heel veel prikkels te krijgen aan het lijf. Dus dan zul je meer op stoeispelletjes uitkomen. Andere is heel erg geboeid door visuele zaken. Dus bellenblazen kan dan heel fijn zijn, waardoor je de aandacht trekt. En bij bellenblazen heb je nog wel materiaal nodig, maar het kind heeft jou ook nodig om die bellen te krijgen. Dat helpt om een eerste stapje in richting interactie te komen.
Ja. Stel dat stapje is gemaakt, wat zou je dan nog kunnen doen?
Ja, want het stapje wat net gemaakt is, gaat over mijlpaal 1.
Ja.
Een kind krijgt interesse voor de wereld om zich heen, kan voldoende ontspannen zijn. En dan kom je bij stapje 2, oftewel mijlpaal 2. En dan gaat het over, kunnen we de betrokkenheid van dit kind vergroten? Bij mijlpaal 2 is de belangrijkste vraag, in hoeverre is een kind ook echt betrokken? En kunnen we het kind betrekken? Mijlpaal 2 is nog de fase dat je best heel hard moet werken zelf om de aandacht te trekken van een kind. En in mijlpaal 3 kan je gaan wachten. Kan je gaan wachten omdat het kind dan aan toe is om zelf initiatief te nemen. Dat is mijlpaal 3. En zo hebben we mijlpaal 4, 5 en 6 ook nog, waar die stapjes in de interactie worden uitgebreid.
Ja, ja.
Wat het ook oplevert is dat we een gemeenschappelijke taal hebben nu we middels floorplay werken. We kijken door eenzelfde bril naar de ontwikkeling van een kind. En dat helpt heel erg. Hoe meer we ouders daarin mee kunnen nemen, door ook de boom uit te leggen, hoe meer ze ook snappen waarom we de dingen doen zoals ze het doen. En zie je ook dat ouders daar thuis mee aan de slag willen. Daar krijgen we ook concrete vragen over, van wat kunnen we dan thuis doen om de ontwikkeling te bevorderen.
Mooi, ja. En het gebruik van videobeelden, doe je dat bij Floorplay wel of niet?
Ja, wel. Wel. Ja. Ja, hoe mooi is het om inderdaad als ik ambulant bij ouders ben, om dan eens een spelmoment met ouders te filmen, om te kijken van wat er gebeurt.
Ja.
En je kunt dat ook zonder beelden natuurlijk best coachen op afstand. Alleen soms gebeuren er zulke kleine dingen die op beeld wel te zien zijn en die dan voor ouders zo'n eye-opener zijn. Dan is het ook voor ouders weer even zo'n leermoment. Of wanneer het juist een supermooi aansluitmoment is, dat je dat even op film kunt zetten. Ja, dat je ouders gewoon eventjes een reuze compliment kunt geven.
Want dat is het krachtige ook van videobeelden. Kijk, wat je soms ziet is dat ouders het gevoel hebben, het maakt helemaal niks uit. Wat ik doe, ik krijg gewoon geen contact met mijn kind. En als je dan videoopnames maakt en je ziet dat er toch iets gebeurt, als die moeder iets doet of die vader iets doet en je vangt daarmee de aandacht van een kind, er gebeurt eigenlijk veel meer dan ze eigenlijk in de gaten hadden, dan is dat echt een aha-moment van, oh, maar het heeft wel effect, maar ik keek nog niet goed. Dus het leert je ook anders kijken en kleiner te kijken, denk ik, omdat je ook meer gaat waarderen dat het dan ook in hele kleine dingetjes zit, wat wel echt verschil gaat maken.
Ja. Jullie vertelden iets over die mijlpalen. Is het dan ook zo dat een kind, nou, zit in mijlpaal 1, dan heb je iets bereikt, dan ga je naar mijlpaal 2 en dan ga je naar 3. Werkt het zo?
Nee, het is niet een statisch geheel. Het is voor een medewerker heel belangrijk om elke keer te gaan kijken van, waar is op dat moment dat je met het kind wil gaan werken, waar is het kind? Is het kind fijn, ontspannen, gereguleerd? Dan kun je al gaan kijken, hey, zijn er interactiemogelijkheden? Maar zie je dat een kind dat nog niet is, dan zul je eerst in die onderste mijlpaal moeten werken. Dus het kind kan echt continu schuiven in die mijlpalen. Eigenlijk wat wij zelf ook hebben. Zelf zijn we ook wel eens een keertje niet heel lekker in orde. Nou, dan wil je het liefst dat er niemand aan je kop zeurt, bij wijze van spreken. Ja. Zit je ook niet zo lekker in mijlpaal 1. Dus, ja. En zit dat goed, dan kun je ook weer stijgen. En zo is dat met een kind ook.
Vraagt gewoon oefening, want het is een kwestie van oefenen vooral.
Ja. We zeiden in het begin, hè, nou, het is voor kinderen tussen de 0 en de 7 jaar, waarbij we toch zoiets hadden van, nou, is dat wel echt zo? Er is natuurlijk een verschil tussen een kalenderleeftijd en een ontwikkelingsleeftijd. Zou het ook voor kinderen die wat ouder zijn, maar een lagere ontwikkelingsleeftijd hebben, ook geschikt kunnen zijn?
Ja, op dit moment is het zo, binnen Zozijn zijn we er vooral mee aan de slag binnen de orthopedagogische centra met jonge kinderen. Sinds een half jaar ben ik betrokken bij een groep met oudere kinderen. Daar zijn er 2 waar we ook met floorplay aan de slag zijn gegaan. En ik zie daar wel hele leuke ontwikkelingen, moet ik zeggen. Dus ik zou die leeftijdsgrens niet zo strak willen hanteren.
Nee, dus dat biedt ook perspectief voor de wat oudere cliënten wellicht?
Ja, zeker. Ik zie wel mogelijkheden.
Dat klinkt goed. Margreet, wat is jouw mooiste succesverhaal als het om floorplay gaat?
In het kader van de opleiding heb ik verschillende gezinnen begeleid. Nu ben ik op een andere manier met floorplay bezig. Vooral met de implementatie en de groepen zelf. Met het eerste gezin waar ik mee te maken had, ging over een jongetje die ook hele dagen op de grond lag met autootjes heen en weer rijden. En waarbij het zo lastig was om in contact te komen, of lukte bijna niet. Samen met de ouders ontdekten we dat stoeien een hele mooie ingang was. Want dan kreeg hij heel veel sterke prikkels aan zijn lijf en dat maakte hem alerter. Hij vond het een hele plezierige prikkel. Dus hij ging dat ook steeds meer opzoeken. En dat ging eigenlijk in een heel rap tempo. Want hij ontdekte hoe leuk het was. Vader liet daar filmpjes van zien.
Oh, hoe, mooi.
Daar was hij heel zo gelukkig over dat hij zo'n andere vorm van contact ervaarde met zijn kind. En dat was een heel mooi begin. Eerste succeservaringen, die werden ook in een heel, eigenlijk best wel mooi tempo uitgebouwd. Totdat ze echt samen met een treinbaan kon spelen en over en weer communicatie hadden over, moest die brug wel komen of niet? En dan heb je het over, ik denk 1 of 7. Ja. Dit is misschien wel een heel positief verhaal. Het gaat natuurlijk niet altijd zo rap in ontwikkeling. Hangt ook heel erg van de mogelijkheden van een kind af. Maar dit was wel een hele bijzondere.
Klinkt goed. En jij dan, Caroline?
Ja, ik heb wel meerdere verhalen, maar ik ben aan het denken, welke zal ik eens kiezen? Nou, ik ben op een gegeven moment als floorplay specialist gevraagd bij een locatie waar nog niet met floorplay gewerkt werd. Zou je eens bij een MDO willen aansluiten? Dat was een MDO, een multidisciplinair overleg. En dat ging om een kindje waar ik zelf ambulant een floorplay traject had gedaan. En dat kindje was naar een andere locatie gegaan en zij wilde vanuit de locatie toch ook wel wat meer van floorplay weten. En het was een multidisciplinair overleg met ouders erbij. We zijn gaan zitten met ouders en met de logopedie zat erbij, fysiotherapie, ergotherapie, gedragswetenschapper en ik zat erbij. En we zijn de boom in gaan vullen. En het mooie was dat in die periode dat ik bij ouders was, zijn we heel druk bezig geweest om het kindje ontspannen te krijgen, te reguleren. Dus we hebben heel veel bellen geblazen, we hebben heel veel gestoeid. En ouders kwamen echt een beetje met dat beeld naar dat overleg toe. Van nou ja, we zullen wel horen dat het allemaal hetzelfde is gebleven. Maar als pratende kwamen we erachter dat hij toch alweer stapjes had gemaakt. Dus ouders gingen zo trots naar huis. Ja. En daardoor ben je dan als floorplay specialist ook even een hele mooie aanvulling. Dan kun je net weer even die hele kleine stapjes laten zien.
Nou, en er zitten natuurlijk allemaal medewerkers te luisteren die misschien denken, nou, dat spreekt me ontzettend aan. Wat kunnen zij doen als ze wat meer over floorplay willen weten?
Nou, ze kunnen zich aanmelden voor een introductiecursus. Dat is een eendaagse cursus. Wordt gegeven door een docent van de RINO in samenwerking met een floorplay specialist van Sozijn. En naast die introductiecursus is het ook nog mogelijk om 3 keer een intervisie te volgen, waarbij de medewerker zelf een casus inbrengt en een floorplay specialist van Sozijn daarbij zit. Dus geloof ik in groepjes van 3 of 4. Waarbij die casus besproken wordt en waarbij geoefend wordt in het invullen van de boom. In het kijken van waar, in welke mijlpaal moet je insteken bij een kind. Wat zijn de goede technieken en activiteiten die je kunt inzetten. Dus dan ga je het meer praktisch maken.
Mooi, klinkt goed. En als mensen nu alvast eens eventjes wat willen lezen hierover, waar kunnen ze dan terecht?
Op intranet is een tegel floorplay te vinden en daar is allerlei informatie hier te vinden.
Ik heb ontzettend veel geleerd over floorplay en ongetwijfeld de luisteraars ook. En nou, ik wil jullie Margreet en Caroline ontzettend bedanken voor jullie inspirerende verhaal, maar ook zeker voor jullie mooie voorbeelden. En ik zou zeggen, we gaan aan de slag met floorplay.